U wordt gelezen uit Gods heilig woord, de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus 3, vers 10 tot 17.
Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, velen verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het 15e vers, 2 Timotheus 3, vers 15, waar we het woord van de Heere voor vanmiddag lezen. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Jonge mensen, wat een geweldig voorrecht had Timotheus. Niet omstreden allemaal, want in de omgeving waarin hij woonde en waarin hij opgroeide, wist iedereen dat hij een Griekse vader had. En zijn moeder een Jodin. Paulus heeft er later nog voor moeten zorgen dat dat allemaal wel goed ging toen hij met Paulus meeging. Maar het voorrecht dat hij gehad heeft, dat is echt formidabel. En dat voorrecht, dat lezen we in onze tekst, vers 15 van 2 Timotheus 3. Als je de vinger bij hebt, dan kun je het zomaar meelezen vanmiddag. En daar lezen we: en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Hoe is dat gegaan? Wel, mag ik nou eens vragen, hoe is dat bij jou gegaan? Of niet gegaan? Bij Timotheus was het zo dat hij een godvrezende grootmoeder had. En ik zie zomaar in gedachten zijn moeder, die kleine Timotheus op de knie van grootmoeder zet. Oude, wijze vrouw. Die hem vertelde van de Christus. Daar liggen zomaar lijnen ook naar onze tijd toe. Dat zou waar wezen. Als het gaat om onze opvoeding, als het gaat om jullie, Bessie en Beb, en oma en opa. Kun je nou datzelfde zeggen? Wat Paulus zegt van Timotheus. En dat gij van kinds af. En dan staat er in het oorspronkelijke voor kind een woord. Dat betekent echt van zuigeling af. Van zijn prille geboorte af, zou je kunnen zeggen. En dan heeft hij jongens en meisjes in de buik van zijn moeder, ook nog zijn moeder en zijn oma en anderen horen spreken over de schriften. Moet je niet zeggen dat dat niet kan. Maar dat kan wel. Het is al belangrijk hoe moeders in verwachting spreken over de Here met hun kind dat ze meedragen in hun schoot. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Is dat bij ons nou ook zo? Want dat is nog maar niet natuurlijk in deze tijd. Niet iedereen heeft een vader en een moeder en heeft een opa en een oma die de Heere vrezen. Jammer genoeg niet. Kerkmensen wel. Godsdienstige mensen wel. Die de zondag ook twee keer naar de kerk gaan, maar door de week komt het er allemaal niet zo nauw op aan. Waar de kinderen niet op de schoot genomen worden om te zeggen wie de Heere is en om de vinger bij het woord te houden. Daar komen we zo direct nog wel even op terug. Maar ze voor het gemak maar zetten voor het scherm. En dan moet je niet zeggen dat dat niet zo is, want ik ben Urker, ik loop door Urk heen, ik sta 's morgens op en dan ga ik om 8 uur even wandelen door het bos en dan kom ik bij een heleboel huizen langs. En dan zeg ik, oh Heere, wat is hier aan de hand? Wat gaat de Satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden? Het zal toch een groot wonder wezen, gemeente, als er even nog zalig worden. Want dat gaat in deze weg, jonge mensen. In deze weg. In de weg van, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Nou, dat mogen we in het algemeen gezegd. En dan wil ik nog niet eens zeggen dat het gegaan is zoals het bij Timotheus ging. Op die indringende wijze. Door zijn geliefden die hem lief hadden. En die daarom, omdat ze Timotheus lief hadden, hem dat woord verkondigden. Met hem over dat woord spraken. Maar als je nou op Urk geboren bent, dan kun je toch straks niet tegen de Heere zeggen, ik heb het niet geweten. We hebben het allemaal geweten. Nou, we lezen hier in onze tekst, lees je het mee, dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En dat betekent dit woordje weten nog weer iets anders dan dat je het voor kennisgeving hebt aangenomen. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt vanmiddag in de kerk zitten. En dan neem je voor kennisgeving aan. Dan denk je, het zal mijn tijd wel duren. Toch? Maar hier is het wat anders. Hij heeft het geweten. Hij heeft betekend dat ook ontvangen in zijn hart. Hij heeft de kennis door het woord dat zijn grootmoeder en dat zijn moeder hem op kinderlijke wijze voorlazen uit Gods woord. Heeft hij zich ter harte genomen. En nou weet ik best wel, ouderen onder ons, dat u nu misschien denkt, ja, maar dat is toch het werk van de Heere, natuurlijk. Maar de Heere werkt middelijk. Door u. En door jou en door mij. Elk in ons klein hoekje. Dat gebruikt de Heer. En dan lezen we hier al de schrift. Zie het staan, moet je een streepje zetten onder dat woordje al. Niet maar een deel van de schrift. Niet maar even de ene dag even dit bladeren en de andere dag even dat bladeren. Niet er maar zo gauw mee klaar wezen om het zomaar te zeggen, maar er werk van te maken. Heel de schrift. Maak nou eens vragen. Hoeveel keer heb je de Bijbel in zijn geheel al doorgelezen? Van Genesis tot Openbaring en weer terug. Er was een bekende Bijbelsmokkelaar die zat in de bus in Rusland toen het allemaal nog verboden was. En die kwam naast een Maoïst te zitten, iemand met het rode boekje van Mao Zedong. En die stond er prat op dat hij dat hele boekje bestudeerd en gelezen had, van kaft tot kaft. En toen vroeg hij aan die Bijbelsmokkelaar: hebt u dan uw Bijbel ook van voor naar achter al gelezen? En hij zegt: dat heb ik tot mijn schande moeten zeggen, dat heb ik nog niet gedaan. U wel en jij. Al de schrift. Dat staat even verderop, ook in vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Niet een deel van de schrift, dat natuurlijk ook. Maar al de schrift. Ze hebben er dus werk van gemaakt. Nou, dat heeft te maken met het thema deze week, heb ik begrepen. De prioriteit, niet met EI, maar met een lange ei. De prioriteit. Ze hebben er de tijd meegenomen. Of om het anders te zeggen, ze hebben er een prioriteit van gemaakt. En dat beantwoordt precies aan wat de Heer Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 6 vers 33. Zoekt eerst, prioriteit, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Eerste dingen, eerst. Nou, hij heeft het geweten. Wat we lezen net in het voorgaande, vers 12, zie het staan? Hij heeft het geweten dat die schrift hem is ingescherpt door zijn grootmoeder en door zijn moeder. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Nou, dat heeft hij aan de lijve ondervonden. En zijn er ook onder ons die dat aan de lijve ondervinden, omdat je de schriften hebt liefgekregen. Opdat dat woord, omdat dat woord van de Heer Jezus uit Johannes 14 werkelijk wordt in je leven. Wie is het die mij lief heeft? Die mijn woord bewaart. Die is het die mij lief heeft. En ik zal hem lief hebben. En mijn vader zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Maar dat geeft wel strijd. Want dan ga je tegen de stroom in. Dan keer je je af van de wereld. Dan word je bevreesd voor de zonde. En boven dat alles en voor dat alles, dan word je een biddende, mag ik het nou zo zeggen op deze jongen een zondag, een biddende jongen en meisje. Nou, dat is Timotheus geweest. En dat heeft consequenties. Allen dan die godzaliglijk de Heer Jezus Christus willen volgen, die zullen... Dat is een belofte, daar kun je zeker van zijn, want God maakt al zijn beloften waar. Die zullen vervolgd worden. Zegt u nou, u met uw gezin, met opgroeiende kinderen. Zegt u nou, dat is werkelijk waar. Daar is een moeder die zoekt de Heere te vrezen. Dit voor haar kinderen. Die probeert ze voor te houden. En ze gaan een andere kant op. Ze praten anders. Ze komen tegen je in. En dan moet je er niet altijd maar over zeuren. Want dan kom ik niet meer. Of is dat geen vervolging? Is dat geen verdriet? Om niet te zeggen, is dat geen smart? Aan het hart van godzalige ouders. En dan mogen we toch ook zeggen, gemeente, als u zegt, nou daar hoor ik nou bij. Als je het dus wist. Dan mag je toch ook zeggen dat een krachtig gebed van de rechtvaardige veel vermag. Ik ben er zelf van overtuigd, toen ik helemaal de weg kwijt was. En ik zal niet in details treden, dat is allemaal niet zo geweldig. Maar dat er voor mij gebeden is. Dat er voor mij gehangen hebben aan de troon van Gods genade. En daar heeft de Heere in mijn leven op geantwoord door zich te openbaren aan mijn hart en te zeggen, zie, ik ben je heil alleen. Zoek nou niks anders en zoek het nergens anders meer. En jonge mensen, dan stort de Heere de liefde tot zich uit in je hart. Dat staat in Romeinen 5 vers 5. Dat is die liefde die Gods liefde gaat beantwoorden. Dat is niet onze liefde, dat is Gods liefde. Dat is de liefde van Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat er niet ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Die liefde, gemeente. En als die liefde, die liefde van God je hart raakt, ja, dan kun je niet meer van hem af. Zijn ze er vanavond. Je zegt, dat is waar, dominee. Bij alles wat er bij mij is. En bij alles korte. En mijn zondigheid. En als je nou zegt, wil je nou de Heere kwijt, dan zeg ik, ja, dan vraagt u van mij iets onmogelijks. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoorde mijn stem. En hij antwoordde mij. Gemeente, jonge mensen, ken je dat nou? Dat je niet meer van de Heere afkomt in de goede zin van het woord. Wel, dat werkt de Heere nou altijd door de schriften. We keren terug tot onze tekst. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En de schriften hier, ik weet niet of jullie dat weten, maar als hier gesproken wordt over de schriften, dan betekent dat het Oude Testament. Want toen was er nog geen Nieuwe Testament. Misschien een paar brieven in beginsel. Maar als er staat de schriften, dan gaat het over het Oude Testament. Timotheus is grootgebracht bij het Oude Testament. En zijn grootmoeder en zijn moeder hebben de vinger gelegd bij Gods beloften. Die elke keer op elke bladzijde weer aan te wijzen zijn. En ze hebben gezegd, Timotheus, die beloften, die moet je aangrijpen. De Heere moet je aan zijn woord houden. En dan zal de Heere je antwoorden. En dat van kinds af. En dan staat er, lees het maar, de heilige schriften. Dat betekent dat ze er op een heilige wijze mee omgingen. Dat ze wisten dat het het woord van God was. Dat ze niet maar op een vlakke manier met het woord van de Heere bezig waren, maar dat ze beseften, als ik mijn Bijbeltje opendoe, jonge mensen, dan is het de Heilige zelf die tot mij spreekt. De Heilige Schrift. Dat woordje heilig betekent aan de andere kant ook weer de volkomen andere schriften. Namelijk die van de wereld. De pockets. En de filosofen. Waar Paulus zo tegen waarschuwt, ook tegen Timotheus. Dat hij daar erg in moet hebben als hij volwassen geworden is en als hij een leidspositie in de gemeenten heeft ontvangen. Let erop, zegt Paulus, voor die filosofen, want die zuigen aan hun duim. Maar ze zoeken het niet in het woord van God. Let erop, jonge mensen. Er zijn velerlei geluiden in deze wereld. En er zijn er ook in deze wereld en ook op Urk die zeggen, zie hier is de Christus en zie daar is de Christus. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, geloof het niet. Er is maar één Christus. En dat is de gekruisigde. Dat is de Zoon van de Vader. Die de Vader uit de hemelen gezonden heeft om zondaren te zoeken en zalig te maken. Gemeente, jonge mensen, let op je zaak. In welke Jezus geloof je? Is dat de Jezus van de Schriften? Die zichzelf openbaart in een bepaalde weg, namelijk in de weg van de gehoorzaamheid aan zijn woord. In geen enkele andere weg? Of is dat een eigen bedenksel? Zodat er alles bij door kan. Gemeente, kijk om je heen op Urk. Er is van alles aan de hand. Dan hoeven we niet zo ver te kijken. Dwaalleraren en dwalingen die daaruit voortvloeien. Er is pas een doopdienst geweest waar iemand, en meerdere, ik geloof zelfs van 10 al, gedoopt werden op grond van hun geloof in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan ga je onder water. Maar dat geldt niet, gemeente. Die doop die geldt niet. Want de opdracht in Matthäus 28 van de koning der kerk is, ga dan heen. Onderwijst alle volken. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Dus als je nou van plan was om je bij dat gezelschap aan te sluiten, doe het niet. Want het zijn dwaalleraren en dwalingen. Het moet verkondigd worden. Duidelijk en klaar, gemeente. Houd je bij de schriften. En dan zeg ik vanmiddag, lees die schriften door de belijdenisgeschriften. Open de belijdenisgeschriften, jonge mensen. Lees de catechismes. Lees de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dotse leerregels. En zeg niet, die zijn mij te moeilijk. Het gaat om je ziel en je zaligheid. En zo kun je dat woord terecht gaan verstaan. Dat heeft de Heer u gegeven. Nee, het zijn menselijke schriften, dat is waar. Maar Olivianus en Ursinus en Guido de Bre en de Dordtse vaderen, die hebben gebeden om Gods leiding. En niemand kan die geschriften zo vertolken als zij gedaan hebben. Probeer het maar eens. Jonge mensen, als je de belijdenisgeschriften dichtlaat, dan is dat in de eerste plaats niet tot eer van God, en in de tweede plaats niet tot nut van jezelf, en in de derde plaats, en daar zit er altijd aan vast, niet tot zegen voor de gemeente. De schriften verstaan. Daar zal het maar om gaan. Waarom is dat? Wel, neem de tekst weer ter hand. dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En dan volgt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Nou, dan bedoel ik, laat je dus niks wijs maken met de woorden die ik net heb uitgesproken. Laat je niks wijs maken. Alleen de schriften maken je wijs. Hoe? Tot je zaligheid. Dat staat in het Grieks een woordje, dat betekent, die schriften die maken je wijs in de richting van de zaligheid. Die stuur je naar de zaligmaker. Want hij is immers onze zaligheid, gemeente. Dat is door middel van de schrift. En ik ben ervan overtuigd dat wij de schriften, dat wij de Bijbel weer opnieuw moeten gaan lezen. Woord voor woord en komma en punt voor komma en punt. Echt lezen. En overdenken. Want die schriften die kunnen je wijs maken tot zaligheid. En het gaat toch om je zaligheid. We hebben net een bericht gekregen van Derkie. Ik heb er verschillende keren gesproken de laatste weken. Omdat ik zelf min of meer in het kompas woon. Sinds Anneke in het kompas opgenomen is. Ik zeg, Derkie, mag je dat nou ook geloven? Ik had een stukje gelezen. Als ik dat niet had, zegt ze. Als ik dat niet had, zeggen wij dat nou ook. Als ik hem niet heb, wat heb je dan? Dan lig je verloren. Ja, en ik spreek dat zomaar gemakkelijk uit, gemeente, maar die zaak is zo afgrijzelijk. Maak nou eens vragen. Wij zijn bij de schriften opgevoed. Ouderen en jongeren. Als God nou op dit moment de adem uit je neusgaten neemt. En hij is de enige rechthebbende, want hij heeft hier ook in geblazen. Is het dan wel? It is well with my soul. Of niet? Gemeente, de prediking is op de scherpte van het zwaard van het woord van God. Het gaat om onze ziel. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot geloof. Ja, maar ik kan niet geloven. Ja, is je dat al nood geworden dan? En ben je met die nood naar de Heere gegaan en zegt, Heere, ik kan het niet. Dan zal ik het doen, zegt God. Zie maar naar mijn zoon. Hij heeft het voor je mogelijk gemaakt. Hangen tussen hemel en aarde de straf gedragen die jou de vrede aanbrengt. Gemeente, dat is toch een wonder. Er is geen waar geloof zonder verwondering. Hoe is het mogelijk dat de Heere zo barmhartig en genadig is, terwijl ik maar blijf modderen. Hij zo barmhartig en genadig is. Terwijl ik van kinds af aan de schriften geweten heb en nog stuiter, nog niet wil, nog bewijs dat Gods woord de waarheid is. Dat wij vijanden van God zijn en geen vrienden. En als dan God je laat ontdekken dat hij vijanden tot vrienden maakt. Om Christus willen. Dan is daar verwondering. Dan wordt een mens wijs. Een gemeente, dat is een woord. Daar komen we in de spreuken al tegen, spreuken 2 vers 9. Daar gaat het ook over de wijsheid. In spreuken 8 De wijsheid die daar roept op de straten, zoals ik dat op het ogenblik even overdrachtelijk mag doen. De wijsheid die daar roept op de straten. Dat is die wijsheid die je inzicht geeft in de zaken die er bij God te doen zijn. Dat is die wijsheid, die hele praktische wijsheid, die in elke situatie waarin je voor een keuze staat, doet vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ontbreek je nou die wijsheid? Moet je dat nou eerlijk zeggen? Ben nog steeds een verstandsredenaar. We weten het allemaal zo goed, gemeente. Als ik een gemiddelde Urker hier op de kansel roep, die kan echt wel wat vertellen uit Gods woord. We weten het allemaal zo goed. Maar weten we nou ook dat ons die wijsheid ontbreekt, die we nodig hebben om zalig te worden? Zoals we dat hier in vers 15 lezen. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. In de richting van de zaligheid. Dat geeft een weg aan. In de richting van de zaligheid. Van de zaligmaker uiteraard. En als je nou moet zeggen, die wijsheid die heb ik nog niet. Dan heeft Gods woord een antwoord. Indien iemand wijsheid ontbreekt, Jacobus 1, dat hij ze van God bekeren. Hoor je dat nou? Dat hij ze van God bekeren. Die mildelijk schenkt en niet verwijt, en ze zal hem geschonken worden. Er is geen twijfel over mogelijk. Gij zult niet begeren, zegt iemand. Ja, zeker, maar dit wel. Dit mag je wel begeren. Dat je die wijsheid ontvangt. Weet u en jij waar die echte bekering begint? Ja, natuurlijk in het hart. Maar weet je waar die begint? Voor je bewustzijn, in je hersenen. Je gaat anders denken. Je merkt opeens dat je anders gaat denken. Over wie de Heere is, over wie je zelf bent. Over Gods woord. Herkent u dat nou? Ik herinner het me uit mijn eigen leven, alweer ja, vele jaren geleden. Maar sommige zaken blijven je bij, opeens ga je anders denken. En dat is ook echt bijbels. Want Petrus, die preekt net na de uitstorting van de Heilige Geest. En dan gaan er die mannen roepen: wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan antwoordt Petrus: betert u dan en bekeert u. En voor dat woordje beteren staat een woord: ga anders denken, metanoia, ga anders denken. In die context met name over het werk van Gods geest. En het komen van de Heilige Geest in het hart. En de vrucht van de Heilige Geest in je leven. Ga anders denken, zijn ze er vanavond. Jonge mensen, nou eerlijk, wij hebben al anders gaan denken. Wij van gedachten veranderd. Merk je dat het je niet meer gaat alleen om jezelf, maar om hem. Dat andere denken je leidt aan zijn voeten. Zijn ze er vanavond? Die weten van die plaats aan zijn voeten, terwijl ze eerst naar het industrieterrein gingen. Terwijl ze eerst met 3 meiden tegelijk naar bed gingen. Dat is de werkelijkheid, gemeente. De naakte meisjes op het industrieterrein, misschien zitten ze wel onder ons vanavond, bijna wel anders gaan denken. Nee, ik ga niet dreigen. Want als God je opzoekt, dan trek je je kleren aan. Om maar even in die context te blijven. Dan ga je anders denken. Dan ga je de dingen bedenken, Colossenzen 3, die boven zijn en niet meer die van beneden zijn. En dan mag ik er ook nog wat achteraan zeggen, want dat staat daar ook in vers 3 van Colossenzen 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat besef je misschien nog niet. Dan moet je allemaal nog leren, als je aan het begin staat. Maar dat zijn nou die rijke zaken uit de goudmijn van het woord. Indien iemand deze wijsheid ontbreekt, dat je zegt, Heere, verander dan mijn denken. Schenk mij die wijsheid die mij wijs kunnen maken, die door de schriften tot zaligheid. Als dat nou de vrucht mag zijn van de preek van vanavond. Dat er jonge mensen zijn onder ons die niet alleen het aanhoren, maar die ook gehoor geven aan het gehoorde. Dat wil zeggen gehoorzamen. Die de Heere straks vindt voor het bed of in de binnenkamer of tijdens een wandeling over de boulevard in het donker. Roepen tot de Heere, Heere, ontferm u over mij. Gemeente, die vrucht bidden we daar ook om. Ouderen, hoe staat het met je gebed? Een christen is een biddend mens, anders is er geen christen. En als je dan deel uitmaakt van een gemeente, dan heb je in de allereerste plaats te maken met de huisgenoten des geloofs. Dan hoef je direct nog niet naar de Kalahari. Dat zijn bijzondere roepingen. Je hebt allereerst te maken, jonge mensen, met de gemeente waar je lid bent. En daar moet je zijn tot overvloedig tot stichting der gemeente. Dat schrijft Paulus aan diezelfde Timotheus. Het gaat om de gemeente. Weet je waarom? Omdat de gemeente de openbaring in deze wereld is van het lichaam van Christus. Als mensen in deze wereld willen weten of er een Christus is, of er een God is in de hemel, dan moeten ze naar de gemeente kijken. En als ze nou naar ons kijken, gemeente, beseffen we deze dingen? Er is zoveel onkunde. Ieder gaat voor zich weer. Als ik dan maar zalig ben. Als ik dan de Heere maar ken. Maar de Heere vergadert een volk. Ook door middel van u, jou en mij. En misschien zijn er ook wel onder ons jonge mensen. Die een bijzondere roeping ontvangen onder de prediking van het woord. Dat er jongeren zijn die vervolgens de fakkel overnemen. Zo werkt de Heere toch, middelijkerwijs. Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je daar wel eens om gebeden? Ik denk dat het bij Timotheus niet buiten het gebed omgegaan is dat hij een voorganger werd in de gemeente. Dan komt de Heere met een uiterlijke roeping. Maar dan komt de Heere soms ook met die innerlijke roeping. Dan kun je niet meer anders. En dan zie je jezelf na een aantal jaren in de bank van de universiteit. En in de geordende weg op de kans. Zijn ze er onder ons, jonge mensen? Jonge mannen? De Heere roept. De oogst is wel wit. Maar de arbeiders zijn weinigen. Gaat de Heere maar vragen, Heere, bedoelt u mij? Was dat nou een woord voor mij? En als je dat nou niet meer loslaat. Dat je dat achtervolgt. Dan kun je de Heere vragen, Heere, Wilt u het dan ook waarmaken in mijn leven? Wilt u mijn rechterhand vatten en mij leiden door uw raad? U hebt het toch ook beloofd. Ja, er is wel bijbelkennis voor nodig. Maar u hebt het toch ook beloofd, heren. Psalm 32, vers 8. Ik zal u onderwijzen. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan zegt de Heere ook in Jesaja 41, vers 10... Zie niet angstig rond, zoek het niet bij de buren. Dat deed Paulus ook niet toen hij een roeping kreeg. Toen ging hij naar de Heere toe in de eenzaamheid. Zie niet angstig rond. Ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Machtige beloften in de schriften. Jonge mensen... Dan word je aangegod met kracht uit de hoge door de Heere zelf. En dan wil je niet anders meer. Zo ging het bij Timotheus. En als je nou vanavond vraagt. Hoe krijg je dat nou allemaal? Wat in deze rijke tekst staat. Dan zeg ik dat ontvang je. Nee, dat zeg ik niet. Dat lezen we hier. Dat ontvang je door het geloof. Het welk in Christus Jezus is. Daar hebben we nou... Ja, dat geloven. Ik kom mensen tegen die zeggen... Nou ja, je moet nou niet denken dat ik niet geloof. Nou, wat geloof je dan? Vertel er nou eens wat van. Begrijpt u? Daar zullen de ouderlingen op huisbezoek ook moeite mee hebben in sommige gevallen. Je moet niet te dichtbij komen. Maar dit geloof waarvan hier gesproken wordt, dat is het maar... De brief van Paulus aan de Efeziërs, Efeziër 2, vers 8. Dat geschonken geloof. Daar staat uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen die roemt, roemen in de Heer. Dat geloof moeten we hebben, jonge mensen. Die gave van God. Niet dat eigen gewerkte geloof. Dat is alleen maar hoogmoed. En al helemaal niet de grond van je doop. Als ik dat nog even mag zeggen. Dat is een zandgrond. De grond van onze doop is de drie enige God. De belovende God. Niet mijn geloof, stel je voor, zeg. En dat geloof, daar moeten we nou om bidden, Heere, schenk mij dat geloof. Welk geloof? Wel, dat staat erachter. De schriften zijn zo klaar en helder als het maar kan. Als het gaat om de eer van God en om de zaligheid van je ziel. Door het geloof het welk in Christus Jezus is. Hij is het fundament van het ware geloof. Hij is tegelijkertijd de inhoud van het ware geloof. En hij schenkt, dan moet je goed luisteren. Misschien komt er straks een vraag over, je weet maar nooit. Hij schenkt dat geloof als een instrument. Het geloof is een instrument dat de Heilige Geest gebruikt om je te schenken wat Christus verworven heeft voor je. Dat lees ik uit de mond van de Heer Jezus zelf. En die gekomen zijnde, dan spreekt de Heer Jezus in het Johannesevangelie over de Heilige Geest. En die gekomen zijnde zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken en dat kan alleen door Christus eigen werk. Dus het geloof is een instrument dat de Heilige Geest gebruikt om ons. En dan gebruik ik een klassieke term uit de geschriften. Door welke de Heilige Geest ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. En dan staat hier Christus Jezus. Dat is ook belangrijk. De namen van de Heer Jezus voluit. Niet alleen Jezus. Want dan kun je nog vergissen. Er zijn vele Jezussen uitgegaan. In denkbeelden, in prediking. Maar het gaat om Christus Jezus. En Christus betekent gezalfde. Hij is deze Christus Jezus, de van de Vader gezalfde. En door die zalving is hij geroepen tot de arbeid. Dan lezen we in Psalm 40. Dan vraagt de Heere, wie zal ik zenden? Zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dan horen we de Vader en de Zoon in de raad in de eeuwigheid. Ik wil het niet moeilijker maken, maar dat zijn wel werkelijkheden. En dat Christus zijn, dat gezalfd zijn, dat betekent ook dat de Heere God hem gezalfd heeft, zijn enig geboren zoon gezalfd heeft, om hem bekwaam te maken tot de taak waartoe hij hem geroepen heeft. En daarom is hij Christus Jezus. En de jongens en meisjes weten wel wat Jezus betekent. En de engel Gabriel, die naar Nazareth kwam, rechtstreeks vanuit de hemel. En die tot Jozef en Maria zegt, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Waarom? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daartoe is hij gezalfd. En hij is gekomen, gemeente. Hij is, laat ik het nou zo zeggen, hij heeft zich door de Vader uit de hemel laten zenden naar de aarde. En hij is mens geworden. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Galatië, geworden uit een maagd, geworden onder de wet. Hij is mens geworden. Dat krijg je niet klein. Dat is zo groot. God werd mens. De Godmens. Daarom schrijft Johannes ook over Jezus Christus. En niet alleen over Jezus. Er waren er al ook in de tijd van Johannes de waarleraren die zeiden, Jezus was een gewoon mens. En toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper, toen is de Christus op hem gekomen. De goddelijkheid, waardoor hij zijn wonderen kon doen. Maar toen hij gekruisigd werd, toen is de Christus weer bij hem weggegaan. Een hele oude dwaling die op het ogenblik op Urk ook de kop opsteekt. Dat Jezus een gewoon mens was. En niet God. En als dat werkelijk zo is, dan liggen wij allemaal verloren. Dan kun je net zo goed naar huis gaan. Als hij alleen een mens was. En niet God. dan is het al verloren. Geloof het niet, gemeente. Het is Jezus Christus. Maak die twee nooit van elkaar los. Want dat is zijn naam. De enige geboren Zoon van God. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is, jazeker. Je verstaat deze zaken alleen door het geloof. Niet met je verstand alleen, want ons verstand is immers verduisterd. Wij menen wel dat we het weten. Daar zijn we eigenwijs genoeg voor. Maar we weten het pas als de Heere ons verstand opent. Dat lezen we in Lucas 24, vers 45. Dan lezen we van de Emmausgangers en ook later van de discipelen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften, hoor je het, verstonden. Opdat ze de schriften verstonden. Heb jij al een geopend verstand? Versta je de schriften? Hoe kan ik dat nou weten, zeg je? Wel, als je de schriften verstaat, dan komt er door de bladzijden van Gods woord, komt er, zeg maar, een gestalte openbaar. De gestalte van Jezus Christus. Dan heb je kennis van Hem. Dan ga je leven voor Hem, uit Hem en tot Hem. En dat moet de vrucht van de prediking zijn, gemeente. Om het alles van de Heere te ontvangen. En het dan in je leven uit te delen aan anderen. Als uitdelers der menigerlei genade Gods. Dat is wat Timotheus ook gedaan heeft. Paulus zegt tot Timotheus: houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan, in alle ernst, niemand verachte uw jongheid. Dat zit ook op de worsteling. Dat zit ook op het gevecht. Er is een strijd aan de gang ook vandaag in de hemelse gewesten. Lees Efeze 6 er maar op na. Wel, zegt de apostel, trek dan aan de gehele wapenrusting Gods. Omdat gij kunt wederstaan in die boze dag. En wederstaan hebbende, staande blijven. Staat dan. Dat is een militaire term. Dat is een opdracht, dat is een bevel, dat is ook noodzakelijk, gemeente. Om te staan in dat woord, te leven uit dat woord. Je laten leiden door dat woord, biddend om Hem, van wie Christus zelf het heeft gezegd. De Heilige Geest, die zal je in al de waarheid leiden. De Geest der waarheid in het spoor van Gods woord. Amen.